Het thema van morgen is de werkelijkheid van de opstanding. Dus we gaan vanmorgen stilstaan bij de opstanding van de Heer Jezus. En nee, het is geen Pasen vandaag. Maar ja, als je over Pasen gaat nadenken, hè, Pasen zoals dat hier in het Westen gevierd wordt, dat is dus natuurlijk eigenlijk een heidensfeest. En natuurlijk ongeveer in dezelfde periode dat de heidenen Pasen vieren, vieren de Joden het Pascha. En het is natuurlijk het Pascha dat de Heer gebruikte om het avondmaal in te stellen. En dan is het mooi om te zien dat tijdens dat Joodse Pascha men gedenkt hoe de Joden uit Egypte gered werden door toepassing van het bloed van een lam. Nou, dat is natuurlijk wat de Heer gebruikt heeft als type. Ja, voor de redding van ieder mens, van iedereen, door toepassing van het bloed van het Lam van God, de Heer Jezus Christus. Maar daarin speelt niet alleen het offer. En want dat bloed, dat vindt zijn oorsprong in het offer. Daar speelt niet alleen het offer een rol in, maar zeker ook de opstanding. Want als de opstanding niet waar zou zijn, ja, weet je, dan zou de prediking niet waard zijn. Als de opstanding niet waar zou zijn, dan zou zelfs je geloof helemaal niet waard zijn. De boodschap gaat vanmorgen over Romeinen, de eerste vier versen, maar we willen toch eerst een aantal versen uit 1 Korinthe lezen, die dat ook laten zien. En dan beginnen we dus in 1 Korinthe 15. Dan lezen we twee versen, vers 13 en 14. Waar we dan lezen: en indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En waarom is dat? Nou, de schrift zegt dat je vergeving voor je zonde nodig hebt, om bij de Heer God te kunnen komen. Ja, en als de Heer Jezus niet is opgestaan uit de dood, is er geen vergeving voor de zonde. Dan ga je alsnog verloren. Kijk maar in versen 17 tot en met 19 van 1 Korinthe 15. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dus de opstanding is gewoon cruciaal. Nou, dat blijkt wel, hè, uit het feit dat Paulus in Romeinen 10 vers 9 aangeeft dat je behouden wordt door te geloven met je hart dat de Heer Jezus uit de doden opgewekt is. Romeinen 10 vers 9 zegt namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Zo belangrijk is die opstanding. Nou, wat dat betreft, als je daarover nadenkt, is het dus voor wederom geboren christenen, dus voor kinderen van God, is gewoon elke dag opstandingsfeest. Je weet dat de Heer voor jou gestorven en opgestaan is. Dus je bent hem dankbaar voor wat hij voor jou gedaan heeft en dat hij jou het leven gegeven heeft. Het mag elke dag feest zijn. Nou, vanmorgen willen we dus verder bij het belang van die opstanding stilstaan. En dat doen we aan de hand van Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. Waar we het volgende lezen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, met welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon Gods, naar de geesten der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. In deze verzen die we gelezen hebben, zie je eigenlijk drie dingen naar voren komen. 1. Paulus, was een dienstknecht van Jezus Christus om het evangelie Gods te brengen. Dat evangelie is door de Here in de Heilige Schriften beloofd door zijn profeten. En 3. En dat evangelie gaat over de Heer Jezus Christus, die weliswaar naar het vlees uit het geslacht van David is, maar door de Heilige Geest was hij de Zoon van God. En dan staat daar zo mooi wat krachtiglijk bewezen is uit de opstanding der doden. Nou, opnieuw zie je dus in die verse het belang van de opstanding. Want als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zou hij dus niet de Zoon van God zijn. En dat heeft dan weer met redding te maken, want als de Heer Jezus niet de Zoon van God zou zijn, dan was hij ook uit Adam. En als hij uit Adam was, dan was hij dus niet zonder zonde. En zou zelfs zijn sterven voor niets zijn geweest. En dan zou jij, die denkt een kind van God te zijn, zoals we zojuist zagen, alsnog verloren zijn. Maar de Heere heeft zijn Zoon juist gegeven tot redding, zodat je vergeving van je zonde kunt ontvangen en bij de Heere in de hemel kunt komen. Nou, dat blijkt, hè, als je de schrift gaat lezen ook, uit het feit dat hij mensen roept en mensen zendt om zijn woorden, onder andere van redding, naar de mensen te brengen. Nou, we hebben het gelezen in Romeinen 1 vers 1. Paulus was geroepen om het evangelie Gods te verkondigen. We hebben in het verleden wel stilgestaan bij het feit dat er meerdere soorten evangelie zijn. We hebben gezien dat toen de Heer Jezus op aarde was, hij en zijn discipelen het evangelie van het koninkrijk brachten. Je kunt dat onder andere vinden in Matthäus 4 vers 17 en 23. Terwijl Paulus voor de gemeentetijd het evangelie de genade Gods mocht openbaren. Kun je vinden in Handelingen 20 vers 24, in Efeze 3 vers 1 tot en met 9. Maar ook spreekt de Heere in de grote verdrukking over het eeuwige evangelie, Openbaring 14 vers 6. De inhoud verschilt. De personen die aangesproken worden verschillen. Nou, we gaan die verschillen vandaag niet bespreken. We beperken ons tot de boodschap voor vandaag. Oftewel, het evangelie der genade Gods. Nou, het feit dat Paulus het evangelie der genade Gods mocht verkondigen, betekent niet dat daar maar één naam voor is. Je komt er namelijk verschillende namen voor tegen en je ziet ze op de dia al staan. Maar de inhoud is telkens dat van het evangelie der genade Gods. En een van die namen vinden we dus in wat we vanmorgen gelezen hebben, Romeinen 1 vers 1. Het evangelie Gods. Het wordt wel het evangelie van God genoemd. Ja, omdat het zijn oorsprong heeft bij de Heere God. En wel bij Gods liefde. Ik denk dat we de tekst allemaal wel kennen, Johannes 3 vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het was Gods liefde die het mogelijk maakte dat Heer Jezus voor jou gestorven, begraven en opgestaan is. Maar in andere teksten, laten we Romeinen 15 vers 29 erbij pakken, daar wordt dat evangelie het evangelie van Christus genoemd. Romeinen 15 vers 29. Waar Paulus schreef, en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Des evangelies van Christus, het evangelie van Christus. En waarom wordt dat hier zo genoemd? Nou ja, omdat zijn sterven en opstanding de verzoening met God mogelijk hebben gemaakt. Een mooi bijbelgedeelte, wat daarover gaat, wat je daarop na kunt slaan, is 2 Korinthe 5. Vers 19 tot en met 21. Het gaat om wat de Heer Jezus gedaan heeft. Daardoor is er verzoening met God. Wat is verzoening? Verzoening is vrede. Je hebt vrede met God. En wat zie je dan? Efeze 6 vers 15 spreekt daarover. Dat evangelie wordt ook wel het evangelie des vredes genoemd. Het evangelie van de vrede. En zo spreekt 1 Timotheus 1 vers 11 over het evangelie der heerlijkheid. Kun je ook in 2 Korinthe 4 vers 4 vinden. Waarom? Omdat door het volbrachte werk van de Heere hij nu in heerlijkheid is. En we laten schrift zien, velen zullen hem volgen. Velen zullen hem volgen. Velen zullen in die heerlijkheid geleid worden. Versen die daarover gaan, die we wel even opzoeken, zijn Hebreeën 2 vers 9 en 10. Hebreeën 2 vers 9 en 10. Waar we dan lezen, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Als je die verzen leest, hoor je dus de opstanding doorklinken. Want de Heer Jezus kan alleen maar met heerlijkheid en eer gekroond zijn, omdat hij opgestaan is uit de doden en naar de Vader is gegaan. Het evangelie is dus een boodschap van heerlijkheid, omdat de Heer die heerlijkheid aan een ieder wil geven. Hij wil ook dat jij naar de hemel gaat. En vandaar dat Efeze 1 vers 13, Efeze 1 vers 13 spreekt over het evangelie uw zaligheid. Het evangelie van uw zaligheid. Efeze 1 vers 13 en 14 zeggen, als je dat woord van God over het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus hoort, gelooft met je hart, dan word je verzegeld door de Heilige Geest. En dan staat er in vers 14, dan ben je verlost. Dan ben je dus gered. Nou, dat is dan de reden waarom we in Romeinen 1 vers 16 lezen. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En dat is de bedoeling van de Heere. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid, hè? Een kracht Gods tot behoud. Niet voor een select groepje mensen, maar voor allen. Alleen de voorwaarde is, en dat lees je ook in dat vers, dat je het gelooft met je hart. Het is voor een iegelijk die gelooft. Nou, als je zo naar die namen kijkt voor dat evangelie, dan laat eigenlijk elke naam voor dat evangelie een ander aspect zien. Een ander aspect van het aan Paulus geopenbaarde evangelie. Nou, en omdat Paulus die boodschap voor de heidenen van de Heer ontvangen heeft, en mocht brengen, lees je in Romeinen 16 vers 25, dat Paulus ook wel spreekt over mijn evangelie. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Nou, we zagen bij die bespreking wat de Heere voor ieder mens wil. De Heere wil hun zaligheid, de Heere wil hun behoud, de Heere wil hun heerlijkheid. Maar dat alles ligt dus verborgen in het feit, dat de Heer Jezus is opgestaan. Opgestaan uit de doden. En daardoor ook, zoals we in Hebreeën 2 vers 10 zagen, jouw leidsman kan zijn om jou in de heerlijkheid te brengen. Zou hij niet opgestaan zijn uit de doden, dan zou hij je dus niet in de heerlijkheid kunnen brengen. Nogmaals, die opstanding is van cruciaal belang. Nou, dan hebben we in Romeinen 1 vers 4, hebben we het volgende gelezen. Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heren. De opstanding is dus het bewijs dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was en is. En dan moet je dus voorstellen dat zelfs bijbelgenootschappen, het Nederlands Bijbelgenootschap bijvoorbeeld, verbonden aan de United Bible Societies, vandaag de dag twijfel en verwarring zaaien over de opstanding. En ja, ik neem hem wel ik neem hem af en toe mee, gewoon als bewijs dat dat ook zo is. Ik heb hier de NBV Studiebijbel, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, met commentaar bij de Bijbeltekst. En dan lees ik vanaf, dit is, even kijken, de NBV Studiebijbel, Ik geloof de tweede druk. Dat weet ik even niet helemaal zeker. Ik dacht dat het de tweede druk was, maar bladzijde 2043. Gewoon een stukje uit een kader over de opstanding. De dood en de begrafenis van Jezus horen nog tot de normale historische werkelijkheid. Maar dat geldt niet voor de opstanding. Die behoort tot een transcendentie die niet historisch te controleren valt. Dat doet vermoeden, een stukje verderop, dat doet vermoeden dat het niet om de oerervaring van de leerlingen gaat, maar om latere ontwikkelingen van de traditie. Bedoeld om het geloof te verdedigen. En dan staat er na de mislukking van Golgotha, in een volgend stukje, zijn zij tot de overtuiging gekomen dat de gekruisigde Jezus leeft en zich aan hen heeft laten kennen. Dit leven van Jezus heeft echter niets te maken met overleven, terugkeer of reïncarnatie. Eerder heeft het een bijzondere theologische achtergrond. Al dus het Nederlands Bijbelgenootschap. Als je het straks met de eigen oog gewoon even wilt zien, dan mag je dat inkijken. Maar dat verzorgt dus voor heel veel mensen de huidige vertalingen. En ze geloven dus niet in de opstanding. Ik bedoel, dat wordt wel duidelijk. Maar het is niet verwonderlijk dat dat gebeurt, hè? Het is niet verwonderlijk dat dat gebeurt. Want ja, de duivel probeert mensen te verblinden, hè? 2 Korinthe 4 vers 4. 2 Korinthe 4 vers 4 zegt: in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ja, hij wil mensen dus verblinden, de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Hij wil niet dat je in Gods heerlijkheid komt. En dus probeert hij te verblinden, zodat je maar niet in die opstanding gelooft. Dat is zijn doel. Nou, dan moet je als vijand dus een vinger in de pap hebben bij de Bijbelgenootschappen. Nou, daar heeft hij wel voor gezorgd, dat hij die gekregen heeft. Want ja, dan kun je doen waar je eigenlijk in het begin al mee begonnen bent. In Genesis 3 vers 1 lees je dat. Vraagteken stellen bij de woorden van God. Zo ook dus bij datgene wat God over de opstanding laat zien. Maar vanmorgen begonnen we met enkele teksten uit 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15 vers 20 hebben we nog niet gelezen. 1 Korinthe 15 vers 20 zegt: maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Het getuigenis van Gods woorden is duidelijk. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Geen twijfel over mogelijk. Kijk maar wat er in Handelingen 1 vers 3 staat. Handelingen 1 vers 3. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus de Heer is 40 dagen lang levend verschenen aan vele mensen. En dan hebben we gelezen dat Lucas schreef dat hij dat deed met vele gewisse kentekenen. Gewisse, dat is zeker. Zekere kentekenen. Het waren onfeilbare bewijzen dat de Heer Jezus de dood had overwonnen. Nou, dat begint natuurlijk bij het feit, als we naar die bewijzen gaan kijken, dat toen de Heer Jezus gestorven was, de overpriesters en de fariseeën herinnerden dat de Heer Jezus gezegd had dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de dood. En zij gingen daarmee naar Pilatus. En toen zeiden ze tegen Pilatus wat we in Matteüs 27 vers 64 kunnen lezen. Matteüs 27 vers 64. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Nou, het resultaat was dat het graf verzegeld werd. Het resultaat was dat er een wacht bij kwam te staan en die wacht, dat hield niet in dat er 1 soldaat bij kwam te staan. Nee, er kwamen meerdere soldaten bij te staan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Matteüs 28 vers 11. Met andere woorden, de discipelen hebben het lichaam niet kunnen stelen om een verhaaltje over de opstanding de wereld in te helpen. En als ze de soldaten al hadden kunnen misleiden, hè, stel dat, en het lichaam zouden hebben kunnen stelen, dan hadden ze niet eerst de doeken van het lichaam afgehaald. Moet je je voorstellen. Nee, dat hadden ze niet gedaan. En dan ook nog netjes verzorgd. Daar hebben achtergelaten. Want ja, dieven hebben normaal gesproken haast om weg te komen. Zeker als daar een aantal soldaten op de wacht staan. Maar kijk wat er dan geschreven staat in Johannes 20 vers 6 tot en met 7. Johannes 20 vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Het feit dat de doeken afgedaan waren, zelfs netjes terzijde gelegd waren, getuigt niet van dieven, maar getuigt van een opstanding. Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die zeggen, ja, maar hij is helemaal nooit echt dood gegaan. Want nadat ze hem in het graf gelegd hebben, kwam hij bij. Toen kon hij weggaan. Maar weet je, ook dat is gewoon onzin. Want als je de geschiedenis gaat lezen van zijn lijdensweg. Hè, de zweepslagen, de doornenkroon op zijn hoofd. De spijkers die door zijn handen en voeten gingen. De speren in zijn zijde. Als je daar allemaal over nadenkt en wat daar het effect van geweest is. Dan is hij echt niet bijgekomen. Hè? En als je er al van uitgaat dat hij niet God de Zoon was, dan was hij een gewoon mens. En dan een gewoon mens die dat ondergaan heeft. En dan bijgekomen en dan die grote steen weggerold in zijn eentje in dat zwakke lichaam. Nee, echt niet. Echt niet. Nee, er zijn andere dingen gebeurd. Hij was gestorven. Hij is opgestaan uit de doden. En hij kon uit het graf, omdat, zoals Gods woord laat zien, hij een opstandingslichaam had. En toen de engel de steen afwentelde, wat je leest in Matteüs 28 vers 2 en vers 6, toen was hij er niet meer, want hij was opgestaan. Je leest niet in de Bijbel, de engel wentelde de steen af en toen kwam de Heer Jezus naar buiten lopen. Nee, hij was er niet, want hij was weg. Hij was opgestaan. Zoals je later in de geschiedenis ook leest, kon de Heer Jezus zo in een afgesloten ruimte komen bij de discipelen, zonder dat de deur open gedaan werd. En dat heeft met dat opstandingslichaam te maken. Nou, dat is ook bij die opstanding gebeurd. De Heer Jezus is opgestaan, had het graf verlaten. Hij was daar niet, want hij was opgestaan. Dan zijn daarnaast, als je de schrift gaat lezen, heel veel getuigen geweest van die opstanding. Op verschillende momenten kwamen er vrouwen bij het graf en zij vonden het graf leeg. De engelen getuigden dat de Heer Jezus was opgestaan. De apostelen Petrus en Johannes hebben het lege graf gezien. En even later verscheen de Heer Jezus aan de Emmausgangers en aan al de apostelen. En je kunt dat allemaal in de evangelie lezen. En nee, ze verbeelden het zich niet. Ze droomden ook niet. Ik bedoel, neem Thomas als voorbeeld. De ongelovige Thomas, die wilde niet geloven totdat hij de Heere zou aanraken. Johannes 20 vers 25 lezen we daarover. Johannes 20 vers 25 zegt: de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En dan later, toen de Heere opnieuw verscheen aan de apostelen, zie je dat deze man, zelfs deze man, geloofde. In vers 28 lezen we, en Thomas antwoordende en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Maar er zijn veel meer mensen getuigen van de opstanding geweest. En dan bladeren we toch weer naar 1 Korinthe 15. Want Paulus die schreef in 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met 8, het volgende. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Dus de Heer is zelfs Paulus nog verschenen, hè, op zijn reis naar Damascus. In Handelingen 9 vers 5 kun je daarover lezen. En dan lees je ook nog dat Johannes, het boek Openbaring, hè, Openbaring 1 vers 12, vers 13, vers 17 en vers 18, Johannes de Heer Jezus in de hemel mocht zien. Er zijn zo vele ooggetuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus geweest. Ja, daarnaast moet je bedenken hoeveel levens er door de tijd heen door het evangelie veranderd zijn. Doordat mensen zich bekeerd hebben. Denk alleen al aan Paulus, die christenen vervolgde, maar zelf een christen werd. Het evangelie Gods ging verkondigen. Bedenk hoe hij leed, zodat ook jij vandaag het evangelie der genade Gods kunt horen, lezen, doorgeven. Bedenk hoevelen er door de geschiedenis heen hun leven hebben gegeven, omdat ze het evangelie hebben leren kennen. En dat gaat om miljoenen mensen die vervolgd zijn. Denk je dat ze dat allemaal over hebben gehad voor een droombeeld? Nog een extra bevestiging van die waarheid van de opstanding uit de doden komt door het feit dat die getuigenis daarvan is opgeschreven in de Bijbel, in het woord van God. En dat brengt ons eigenlijk weer bij punt 1. Ik ben begonnen met het getuigenis van Gods woorden. Die zeggen Christus is opgestaan. Maar het wordt dus ook bewezen doordat de profetieën in de schrift vervuld zijn. Het woord is gewoon waarheid. De Heer heeft zich door zijn woord heen bewezen. Hij laat zien dat hij de waarheid is. Als we teruggaan naar de tekst in Romeinen, waar we gelezen hebben over het evangelie van de Heer Jezus, die weliswaar een menselijk lichaam had, maar door de Heilige Geest God geopenbaard in het vlees was. Dat is Romeinen 1 vers 3 en 4. Dan zien we dat in de context staan van Romeinen 1 vers 2. Waar dan staat over het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Het is geprofeteerd en het is precies zo gegaan zoals de Heer gezegd had. Want zijn woord gaat 100% in vervulling. Nu laat de Heer zien in zijn woord dat dat evangelie der genade Gods, hè, die boodschap die Paulus mocht brengen, dat dat tot op Paulus verborgen was. Komt dat op verschillende plekken tegen, onder andere Efeze 3 vers 1 tot en met 9 en 1 Korinthe 2 vers 7 en 8. Dus hoe kan het dan? Als dat verborgen was tot op Paulus, dat er in Romeinen 1 vers 2 staat dat het evangelie tevoren beloofd was. Door zijn profeten in de Heilige Schriften. Nou, inderdaad staat nergens letterlijk in de profeten dat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren zou worden, zou lijden en sterven aan het kruis voor onze zonden en na 3 dagen zou opstaan uit de doden. En dat daarin het behoud voor zowel Jood als Heiden ligt. Dat staat nergens zo bij elkaar. En toch staat het wel in het Oude Testament geschreven. Want de Heere beloofde reeds in Genesis 3 vers 15 dat uit de vrouw een zaad zou voortkomen dat het zaad van de slang zou gaan vermorselen. De profeten spraken over een verlosser die in Bethlehem geboren zou worden. Je kunt dat vinden in Jesaja 59 vers 20, in Micha 5 vers 1. De profeten spraken over een man van smarten, die verwond is om onze overtredingen en om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Ga Jesaja 53 maar lezen. En zelfs de opstanding is geprofeteerd door David in de psalmen, psalm 16 vers 10, maar ook door de profeet Jona. Jona 1 vers 17, Jona 2 vers 3, vers 5, vers 6, vers 10. Vergelijk het maar met Matteüs 12 vers 40. Dan wordt het wel duidelijk. Achteraf kunnen we zien dat al deze profetieën in de persoon van de Heer Jezus in vervulling zijn gegaan. Dus het is het bewijs dat de schrift de waarheid is. En hierdoor kon de Heer Jezus ook zelf uitleggen wat er gebeurd was. En dat is wat hij ook deed. Kijk maar in Lucas 24 vers 26 en 27. Lucas 24 vers 26 en 27. Maar de Heer Jezus aan de Emmausgangers uitlegde, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Al die dingen die in het Oude Testament, en ik heb een aantal voorbeelden genoemd, er staat veel meer over hem geschreven. Al die dingen zijn met Christus in vervulling gegaan. En zo mag je de waarheid van de schrift zien. Zo mag je dus ook de waarheid van de opstanding zien. Wanneer de Heer Jezus een menselijke vader had gehad, dan was hij uit Adam geweest. Dan had hij een zondige natuur gehad. Dan was hij in het graf gebleven. En dan was zijn lichaam vergaan, net zoals dat bij andere profeten gebeurd is. Handelingen 2 zegt daar een aantal mooie dingen over in Handelingen 2 vers 29 tot en met 31. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David dat hij beide gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Als hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. De Heer Jezus is dus opgestaan. En het feit dat hij is opgestaan bewijst dat hij de Zoon van God was, dat hij God geopenbaard in het vlees was. 1 Timotheüs 3 vers 16. Dat bewijst dat hij uit de Heilige Geest geboren was en dat zijn bloed niet van de mens afkomstig was, maar van God afkomstig was. Wat je alleen, ik moet de slag om de arm houden, want ik heb niet elke nieuwe vertaling gecheckt, maar wat je eigenlijk nagenoeg alleen in de Statenbijbel en de King James vindt, de oude vertalingen, is dat het Gods bloed was dat hij vergoten heeft. Kijk maar in Handelingen 20 vers 28. Daarom was hij zonder zonde. En kon hij eenmaal voor de zonde van de mensen plaatsvervangend sterven en opstaan. En doordat hij is opgestaan en in de heerlijkheid is, kan hij ook jou naar die heerlijkheid leiden. Kan hij ook jou in de hemel brengen bij God Vader. Wanneer je een kind van God bent, dan weet je deze dingen. En dan geeft dat je rust voor je ziel. Je hoeft niet bang te zijn om te sterven, want hij zal je naar zijn heerlijkheid leiden. En dan kun je de Heere dienen, vanuit een volledig vertrouwen. Je kunt de Bijbel lezen, je kunt bidden, je kunt de gemeente bezoeken, je kunt dingen voor de Heere doen. En je weet zelfs dat je... als je de mist in bent gegaan, als je gezondigd hebt, dat je door het vergoten bloed van de heiland bij de Heere kunt komen. Je weet de weg tot reiniging te vinden. En weet je, dat alles, dat zal je verder in hem sterken, dat zal je verder in hem standvastig maken. Maar als je niet gelooft in de opstanding, dan vertrouw je niet op wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En dan kun je nog zo Bijbel lezen, dan kun je nog zo bidden. Dan kun je nog zo trouw de gemeente bezoeken of preken online beluisteren. Dan kun je nog zoveel rekening proberen te houden met Gods geboden. maar dan ben je niet gered. De Heere zal je dan niet in zijn heerlijkheid brengen. En dat maakt dus dat 1 Korinthe 15 vers 19 zegt: indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Waarom ben je dan de ellendigste? Nou, omdat je met het geloof bezig bent en toch naar de hel gaat. Ik bedoel, ik liet het voorbeeld uit de MBV Studiebijbel zien. Ze wijzen de opstanding af, dus het zijn geen wederom geboren christenen die daaraan gewerkt hebben. Maar ze zijn wel met het geloof bezig. Ze gaan waarschijnlijk naar de kerk op zondag, maar ze wijzen de opstanding af. Dan ben je met het geloof bezig, maar je bent de ellendigste van de mensen, omdat je alsnog naar de hel gaat. Mocht dit jouw situatie zijn, laat je niet verblinden. Je hebt nu het getuigenis van de opstanding gehoord. En dan is de vraag: geloof je het woord van God? Geloof je het woord van God? Dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Zo ja, als je dat gelooft, belijd het dan de Heer. En dan kun je hem tegelijkertijd danken dat hij je op dat moment gered heeft. Amen.